Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 97 en daarvan het vijfde vers. Gans Sion was verheugd en juicht, o Heer van vreugd. Met Juda's dochteren scharen, het vijfde vers van Psalm 97. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 118, het vierde vers. De Heere is aan de spits getreden. En daarna vindt de schriftlezing plaats, die kunt u vinden in Rut 4, de versen 13 tot en met 22. En dat is ook tegelijkertijd de tekst voor de prediking. We luisteren naar de wet, wij zingen Psalm 118, het vierde vers. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord, Rut 4... de versen 13 tot en met 22.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Zo nam Boas Rut en zij werd hem te vrouw. En hij ging tot haar in en de Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tot Naomi, gelooft zij de Heere die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven. En zijn naam worden vermaard in Israël. Die zal u zijn tot een verkwikker der ziel, om uw ouderdom te onderhouden, want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard, dewelke u beter is dan 7 zonen. En Naomi nam dat kind en zette het op haar schoot en werd zijn voedster. En de naburinnen gaven hem een naam, zeggende, aan Naomi is een zoon geboren. En ze noemde zijn naam Obed. Deze is de vader van Isii, Davids vader. Dit nu zijn de geboorten van Peres. Peres gewoon Hezron. En Hezron gewoon Ram. En Ram gewoon Abinadab. En Abinadab gewoon Nahesson. En Nahesson gewoon Salma. En Salmon gewoon Boas. En Boas gewoon Obed. En Obed gewoon Izi. En Izi gewoon David.
In onze voorbeden willen we denken aan broeder Sluimers die in het ziekenhuis verblijft. De operatie mocht gelukkig goed gaan. We denken ook aan zuster Beukers van der Veer die langzaam achteruit gaat. Dankzij willen we doen dat Lisa van Staveren weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heer, zo hebben wij gezongen dat Gij uw almacht zult tonen ver boven alle godendom. En dat mocht Rut ook ervaren toen zij uit uw hand een kind mocht ontvangen. Hoe anders was het toch in Moab en hoe anders was het nu in Israël. En Heere, geef toch dat wij ook deze dag dat mogen zien, uw almacht, uw goedheid, Heere, uw genade. Wanneer wij in uw huis verzameld mogen zijn onder uw woord. En dat uw knecht toch een gezant van u mag zijn om een beker koud water te geven aan een dorstige ziel. Ja, dat hij een goede boodschap mag ontvangen uit uw hand om die door te geven voor arme zondaren die zichzelf niet kunnen redden. Die zichzelf niet kunnen helpen. Heere, geef toch dat ook in de beleving. Zodat we hier met een biddend hart, roepende tot de hemel om uw genade mogen zitten. Jong en oud, bewaar ons er toch voor dat we hier alleen maar uit de vorm zitten. Uit een goede gewoonte. Maar dat er een behoefte mag zijn om in uw huis te verkeren. En u kent ook de strijd die gevoerd wordt door al degenen die daar juist door genade op uit mogen zijn. Hoe de duivel probeert hen te betwisten, aan te vechten en te verlammen. Met zijn leugens te bestormen, gij hebt geen heil bij God. Heere, leer hen toch om het zwaard des geestes te hanteren, het welk is Gods woord. Of dat ze achter dat woord weg mogen schuilen. Ja, dat schild des geloofs te mogen ontvangen. Om zich daarachter te verbergen. Want daar heeft de Satan al zijn vurige pijlen op verspild. Heren, u kent ook de binnenpraters in het hart. Vooral van het ongeloof, van de twijfel. Zeker wanneer het gaat om het dragen van vrucht. Zoals ook in onze tekst naar voren komt. Want in de vrucht komt toch openbaar wat de boom is. Dat zegt Gods woord heel duidelijk. En Heere, geef dan ook te zien op hem die een zondaar vruchtbaar kan maken. Dat is die meerdere Boas, dat is de Heere Jezus Christus. Buiten de geloofsvereniging met hem om, zullen wij toch geen vruchten voort kunnen brengen die u behagen, o God in de hemel. En daarom leer ons allen toch, wat gij uw kerk ook leert, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar uw vrucht wordt uit mij gevonden. Heren, wij bidden u of gij ons daarom gezegende rustdag wil geven. Ook onze jonge mensen, wanneer we vanmiddag aan de aanleiding van de preek een preekbespreking zullen hebben. Geef toch dat we betrokken mogen zijn bij uw woord en bij uw dienst. Dat het een liefdedienst voor ons zal mogen zijn. En daar zullen wij nooit geen spijt van hebben wanneer u inwint voor die dienst, o Heere. Gedenk ons dan en help ons, ook als uw knecht wilt u ons salven en ondersteunen. Zo dragen we de hele gemeente aan u op. Met al haar noden, Heere, we bidden u of gij met de alleenstaanden wil zijn, met de weduwen. En met de weduwnaren wilt u hen sterken en troosten. Zij die een kind naar het graf moesten brengen, Heer, u weet hoe moeilijk het is. Wilt gij helpen en die treuren om het verlies van ouders, van een goede vriend of vriendin. Ach, Heere, gij kent de rouwdragenden, houd ze staande. We bidden u voor allen die aan huis gebonden zijn. Gedenk ze die meeluisteren via de kerktelefoon, die zo graag in ons midden willen zijn. Maar wilt gij hen ook uw zegen bereiden? We bidden u voor onze zieken. We denken aan broeder Boy, die ook langzamerhand gaat merken dat de ziekte beslag gaat leggen op zijn lichaam. Och Heere, wilt gij hem gedenken en wilt gij hem bovenal genadig zijn. Heere, wij danken u dat broeder Sluimers door de operatie heen geleid mocht worden. Wilt u hem verder ook herstellen en nieuwe krachten geven, zodat hij spoedig weer naar huis mag, maar dat hij bovenal in zijn hart u mag loven en dat het ook openbaar mag komen. Heren, we dragen ook onze oude zuster Beukers aan u op, die langzaam achteruit gaat. Wij kunnen haar niet meer bereiken, maar dat kunt u wel, want u bent de Almachtige. Wees haar dan genadig, Heren. Heren, wij danken u dat de kleine Lisa ook weer thuis mocht komen en dat alles goed mag zijn met haar. Wilt u haar ook verder laten groeien en help Kees en Caroline ook in de opvoeding van hun kinderen. We bidden u of gij zo met alle gezinnen wil zijn. Er zijn veel zorgen in het midden van de gemeente. Het is echt waar dat elk huis heeft zijn kruis. We bidden u in het bijzonder voor jongeren die niet meer naar de kerk komen. Och, wilt gij hen toch laten voelen dat ze gedoopt zijn en dat u ze roept, dat ze toch weer terug mogen komen in uw huis en help ook de ouders om de juiste woorden te vinden en dat het een middel mag zijn om hen toch weer terug te laten komen. We bidden u of gij het een eredienst wilt laten zijn. Help de organist en ook onze kosters, Heere, gedenk ze. Geef toch dat alles mag uitstrekken mag tot de eer en de verheerlijking van u naar waarde nooit genoeg volprezen naam. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter voorbereiding op de prediking Psalm 105 en daarvan vers 2, 3, 5 en 6. Psalm 105, vers 2. Juicht elk om strijd met blijde galmen. Vers 3, vraagt naar de Heere en zijn sterkte. Vers 5, God zal zijn waarheid nimmer krenken. Het zesde vers, al wat hij Isaac heeft gezworen. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De Heere zegen u en uw gaven. Zingen wij straks na het amen van de prediking het 14e vers van Psalm 69. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen. En Juda steen herbouwen uit het stof. Daar zal zijn volk weer wonen na zijn raad. God eeuwigen zijn volle gunst betonen. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad. Zij die zijn naam beminnen erfelijk wonen. Het 14e vers van Psalm 69 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, Boas heeft de losprijs betaald. En hij heeft Rut aanvaard als zijn bruid. En het recht stemt ermee in. Er waren 10 mannen, 10 oudsten die er getuigen van waren. En nu kan het huwelijk voltrokken worden. En zo is het ook met de meerdere Boas. Met de Heer Jezus Christus. Hij heeft voor zijn kerk de losprijs betaald. Hij heeft aan het recht van Gods wet voldaan. Hij heeft daarin zijn Vader verheerlijkt. En nu kan de Heilige Geest als de grote bruidswerver erop uitgaan om zondaren te trekken. En die weldaad toe te passen die Christus verworven heeft. Zodat het huwelijk gesloten kan worden. Ja, zodat het huwelijk ook gezegend zal worden. En van die zegen van het huwelijk, daar lezen wij van in onze teksten wanneer wij boven de prediking schrijven. Boas en Rut ontvangen Obed, hun zoon. 3 gedachten, wij staan stil bij. Het contrast met het verleden. De blijdschap van het heden. En het perspectief voor de toekomst. Boas en Rut ontvangen Obed, hun zoon. Het contrast met het verleden, de blijdschap van het heden en het perspectief voor de toekomst. Dus eerst staan we stil bij het contrast met het verleden. Gemeente, het staat er zo eenvoudig in vers 13. Alzo nam Boas Rut en ze werd hem ter vrouw en ging tot daarin. En de Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Die volgorde, jonge mensen, die staat er zo eenvoudig, maar dat is de Bijbelse volgorde. Zo moet je proberen verkering te krijgen. En dan verloven. En dan trouwen. En dan heel eenvoudig, het staat er. En dan gaat Boas tot haar in. En we snappen allemaal wat dat betekent. Nadat ze getrouwd zijn, hebben ze geslachtsgemeenschap. En ik wil dat toch eens even benadrukken. Want dat is in onze gezindte ook geen vanzelfsprekendheid meer. Dat jonge mensen voor hun huwelijk geen geslachtsgemeenschap hebben. Maar het is zo eenvoudig en zo zuiver. Zo teer. Wat God van je vraagt. En worstel daarmee voor zijn aangezicht. Om het zo te willen. En ook niet anders. Zo te trouwen. Zoals Boas dat deed bij Rut. Nadat de lossing had plaatsgevonden. Nadat in het openbaar Boas te kennen had gegeven. Dat hij met Rut zou gaan trouwen. En ook als het gaat om verkering krijgen, een vrouw krijgen of een man krijgen. Denk dan eens wat ons huwelijksformulier zo prachtig zegt. Dat hij heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw als met zijn hand toebrengt. Misschien worstel je daar wel mee. Dat je zegt, ja, ik zou ook zo graag verkering willen hebben. En ik bid er ook om. En waarom verhoort de Heere dat niet? Het is soms zo moeilijk. Voor deze of gene. Ja, een ander zegt het is helemaal niet moeilijk. Maar toch hoop ik dat je blijft volharden om dat voor de Heere neer te leggen. Want het is echt waar wat ons huwelijksformulier zegt. En dat is natuurlijk voor de alleenstaanden onder ons ook best wel moeilijk. Zeker als je al wat ouder bent. Dat je zegt, ja, heeft de Heere dat dan voor mij niet weggelegd? Maar kan dat moeilijk zijn? Dat kan uw kruis worden. Maar dat sluit niet uit dat het ook nog veranderen kan. Maar dit is toch de Bijbelse weg. En hij ging tot haar in. Nee, niet eerst samenwonen. Niet eerder. Hij ging tot haar in. Dat is een geschenk. Seksualiteit, dat is een scheppingsgave van God. Dat is een hele mooie gave. Die mogen we niet af laten pakken door de wereld. De wereld maakt er een genotsartikel van. En zeker in Nederland. Pas geleden sprak ik iemand die had dominee Procé gesproken. Procé die is natuurlijk van Amerika naar Nederland geëmigreerd. En die had gezegd, gemeente, gemeente, wat is Nederland toch verloederd. Wat is Nederland toch vuil geworden. Is dat in Amerika dan niet het geval? Schijnbaar is het daar minder. Maar we zijn er zo aan gewend aan de reclameposters in een bushalte. Aan het open en bloot in de krant of in de media of hoe er ook gesproken wordt over die dingen. Laten we er niet aan meedoen. Laten we toch die prachtige gaven niet afpakken door de duivel en de wereld. Maar bewaar het voor het huwelijksleven. De Heer heeft het huwelijk ook gegeven om ons te bewaren tegen onkuis gedrag, zegt ons huwelijksformulier. Op allerlei gebied. Daarom moet je je ook netjes kleden, jongens en meisjes. Je lichaam moet bedekt zijn. Je lichaam moet niet openlijk tentoongespreid worden. Maar je lichaam moet bedekt zijn. Omdat het van de Heere is. Het is iets voor in het huwelijk. En dat je zo ook heen leeft, jongens en meisjes, als je verkering hebt naar het huwelijk. Praat er met elkaar ook over. Lees er eens wat over. Bid er met elkaar over. Bid vooral of je bewaard mag worden voor de zonde. En ook binnen het huwelijk. Wees zuinig op je man. Wees zuinig op je vrouw. De Heer die geeft aan een iegelijk, zegt ons huwelijksformulier, haar eigen man en zijn eigen vrouw. Kijk niet naar een andere vrouw. Doe dat niet. Vecht daar tegen. Wanneer je die lust voelt opkomen. Dat is vooral voor mannen soms een hele zwakke eigenschap. Een strijd soms. Buig dan je knieën in het verborgene als je in de gelegenheid komt. Als je verleid wordt. Strijd daartegen. God wil je helpen. En ook als vrouw. Wees bedacht. De manier waarop u zich gedraagt. En kleedt. En bedenk voortdurend. Ik ben van mijn man. Ik ben niet van andere mannen. Zodat het huwelijk heilig blijft. En dan die zegen die de Heere daaraan verbindt. En de Heere gaf haar, staat er, dat zij zwanger werd. Het staat er zo eenvoudig, hè. Ja, en dat is natuurlijk voor echtparen die geen kinderen kunnen krijgen best wel moeilijk. Die in het begin ook uitgekeken hebben, zullen wij ook in verwachting raken. En dat het maar uitbleef. Die ook hun knieën gebogen hebben en gevraagd hebben, Heere, mogen wij ook een kindje krijgen? En dat het toch niet gebeurde, wat is dat moeilijk. En ik hoop dat u de kracht en de genade krijgt om dat elke keer weer in Gods hand te mogen geven. En dat God u laat zien wat daar de bedoeling van is. Want dat is allemaal niet zo makkelijk te verklaren. Maar als je er nog naar uitkijkt, verwacht het dan van de Heere. Mag je soms dan de middellijke weg niet gebruiken om te onderzoeken wat er aan de hand is? Jazeker. Als je het maar niet van die middelen verwacht. Als die middelen maar zelf geen doel zijn. Maar dat je je knieën buigt en zegt, Heere, wilt gij in uw voorzienigheid dan laten zien of er eventueel nog wat aan te doen is. Maar dat we wel benadrukken wat hier staat. En de Heere gaf haar. dat zij zwanger werd. Misschien bent u wel in verwachting. En werp je dat dan ook op de Heere. Schrijf je dat dan de Heere toe. Het is een groot wonder, niet waar, als we pas een baby hebben gekregen. Dan zeg je, ja, dit kunnen mensen niet. Maar dat is echt een geschenk van de Heere. Dat ze een zoon baarde. Moet dat voor Rut toch een bijzonder ogenblik geweest zijn. Dat ze een baby kreeg. 10 jaar was ze in Moab geweest als weduwe. Ze was getrouwd geweest met Mahlon. En toen konden ze geen kinderen krijgen. Op een onverklaarbare oorzaak. Maar, ach, in het land van Moab, in het land van Kamos, bleef zij onvruchtbaar. En Rut 4 die laat eigenlijk een beetje een parallel zien met Rut 1 vers 1 tot 6. Die periode dat Rut leefde met Naomi en met Orpa, nadat hun mannen overleden waren, zonder nageslacht, dat contrast. En dan nu in Israël, die zegen, dat ze een kind hebben gekregen. En dat contrast dat in Rut 4 en in Rut 1 zo duidelijk openbaar komt, dat is niet zomaar neergeschreven. De Heere die wil daar iets mee zeggen. En opnieuw, dat moeten de kinderloze echtparen zich niet persoonlijk aantrekken wat ik nu zeg. Maar in Rut 1 vers 1 tot 6 was het duidelijk een oordeel. Er rustte een vloek op het geslacht van Elimelech. Omdat zij uit Israël vertrokken waren. Omdat zij hun toevlucht genomen hadden naar het goddeloze Moab. In het land van Kamos. Kamos was immers de god die zorgde voor vruchtbaarheid, volgens de Moabieten. Kamos die zorgde voor de kinderzegen. Maar de kinderzegen bleef uit in het land van Moab. God sloot daar de baarmoeder af. Want Rut die kon dus wel kinderen krijgen naar de natuur gerekend. Dat bewijst heel duidelijk hier Rut 4. Maar God die had de baarmoeder afgesloten, geliefden. Als een openbaring, als een vrucht van dat er een vloek rustte op het geslacht van Elimelech. De vloek der zonde. En dan blijven de gevolgen niet uit. Omdat Elimelech met zijn beide zonen en zijn vrouw was afgeweken van de wegen des Heren. Daar ligt vandaag aan de dag ook een waarschuwing in, gemeente. Wij zijn verbondskinderen. De Heere heeft het verbond betekend en verzegeld op ons voorhoofd. De Heere heeft ons reeds apart gezet. Afgezonderd van deze wereld. En dat geeft een hoge, dure roeping. Om niet af te wijken van de wegen des Heeren. En te wandelen in de wegen des Heeren. En juist wanneer we met het teken en zegel van het verbond afwijken van de wegen des Heeren, dan hebben wij Gods ongenoegen te verwachten. Ja, Gods vloek en niet Gods zegen. Maar wanneer wij wandelen in de wegen des Heeren, dan mogen wij ook de zegen des Heeren verwachten. En dat zien we hier openbaar komen in het terugkeren van Naomi met Rut. De Heere gaat daar kennelijk zijn zegen aan verbinden. Was het geslacht van Elimelech afgebroken, afgestorven? Nu zien we door het genadige ingrijpen Gods dat het geslacht van Elimelech herleeft. En het kan toch niet anders, gemeente, dat Rut aan vroeger heeft gedacht toen zij nog woonde in Moab en kinderloos bleef. Op alles de vloek rustte. En dat ze nu in alles mag ervaren dat de Heere inderdaad zijn volk heeft bezocht. Rut 1 vers 6. Zijn goedheid, zijn gunst bewijst en teruggeeft in de weg van het losserschap. Door Boas de losser. Die aan het recht voldaan heeft. Losser gekomen op haar levenspad. Boas die gewillig haar tot zich genomen had en haar gelost had. Het verloren land teruggekocht had, teruggegeven had en Rut tot vrouw genomen had. Ja, gemeente, daar ligt nou een heerlijke diepe les in voor het geestelijke leven. Hoeveel te meer geldt dat immers wanneer de meerdere Boas zich gaat verenigen met een zondaarsvolk. Dan gaat Gods kind, gaat het contrast ervaren. Het contrast tussen hun eertijds en zoals het nu is. Het contrast tussen hun vroegere leven. Want wanneer de meerdere Boas door genade zich verenigt met een goddeloos doemwaardig zondaar, dan gaat door het ware geloof die zondaar zich ook verenigen met die meerdere Boas, met de Heer Jezus Christus. En door die geloofsvereniging, gemeente, komen ze tot elkaar. Dat is het kenmerk van het ware geloof. Het ware geloof zoekt gemeenschap. Nadat Christus gemeenschap heeft gezocht met die zondaar. En dat op grond van het recht. Christus heeft die zondaar gekocht met zijn dierbaar hartebloed. En zo zal de Heilige Geest die zondaar verwerven als de bruidskerk van Christus, de hemelse bruidegom. En dan ontvangt die bruidskerk dat instrument van het ware geloof. En dat ware geloof, dat haalt Christus naar binnen, geliefden. Dat is het instrument waardoor de zondaar zich verenigt met Christus. Dat doet niet de liefde. De liefde heeft een betrekking op die hemelse bruidegom. Maar het geloof is het instrument dat in beweging komt. En gemeenschap gaat oefenen met deze hemelse bruidegom, die meerdere Boas. Dat is het kenmerk van het waarachtige, echte geestelijke leven. Die mystieke geloofsgemeenschap. En die uitzicht in het gebedsleven. Dan gaat de zondaar, die gaat Christus als het ware uitnodigen, uitlokken. Om nou te tonen dat hij daadwerkelijk van hem is geworden. Om nou te tonen dat hij zegt, en nu ben je de mijne. En om dan in die geloofsvereniging zodanig te worstelen dat dat openbaar zal komen in de vrucht. En dat is een volk, gemeente, die hebben geleerd in hun leven dat het echt waar is uit u geen vrucht in der eeuwigheid. In de toeleidende weg hebben ze ingeleefd wat hun leven eerst was. Dat was een leven zonder vruchten. Vruchten der bekering waardig. Vruchten van het geloof. Want uit dat vlees worden geen kinderen gebaard, geliefden. Uit dat vlees, daar komen alleen maar goddeloosheden uit voort. Uit dat vlees komt alleen maar verachtelijkheid uit voort. En er is de vloek op dat vlees. Dat vlees dat hoort bij Moab, bij Kamos. En daar moet God zelf aan te pas komen om dat te veranderen. En dat kan alleen maar door de geloofsvereniging met de Heer Jezus Christus. Dat kan alleen maar wanneer wij gaan leren in een afsnijdende weg. Uit u geen vrucht in der eeuwigheid, ja heren. Maar uw vrucht, het is toch uw vrucht, wordt uit mij gevonden. En als je dat leert op de school van vrije genade, dan word je uitgelokt om tot hem uit te gaan. Want uw vrucht, het is toch je vrucht. Het zal toch je vrucht zijn. Maar die wordt uit mij gevonden door die innige geloofsvereniging. moest zo denken, gemeente, wat we lezen in onze Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 64. Ik zoek het even op. Daar staat, maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen. Nee, zij. Want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Daarom, kind van God in ons midden, wat is uw vrucht? Wat is uw kind? Welk kind hebt u gebaard? Door de geloofsvereniging met hem. Wat brengt dat nou voort in uw leven? Waarvan u moet zeggen, dat is niet dankzij mij. Maar dat is alleen dankzij hem. Alleen dankzij zijn kracht. Zijn vruchtbaarmakende geest. Die persoon. Die meerdere Boas. Die mij lief gehad heeft. Die naar mij omzag. Toen ik op zijn akker kwam. Die belangstelling voor mij toonde. Die mij ging verklaren. Die ging mij uitlokken. Om bij hem aan zijn tafel te komen. Die mij brood gaf te eten. En die mij vermaande om niet naar een ander veld toe te gaan. Bij wie ik 's nachts kwam. En tot wie ik de toevlucht heb genomen en gevraagd heb om mijn losser te zijn. Die mijn losser door genade geworden is. En die mij zijn geest heeft gegeven. Waardoor mijn oude natuur te onder werd gebracht. Dat vlees, dat verdoemelijke vlees. En door de geloofsvereniging met hem werd ik vruchtbaar gemaakt. Waardoor ik kindjes ging baren. En zal ik die kinderen eens een naam geven. Ze staan in de schrift hoor. Ze staan in Galaten 5. Eén zo'n kind heet liefde. Want dan gaat God dat beeld herstellen. En dat beeld dat bestaat uit liefde tot God en de naaste. In één adem moet je dat bij elkaar nemen. Echt liefde tot God. Tot zijn volk. Tot Naomi. Dat lag in de keuze al. Tot God. Dat lag in de keuze al. Tot zijn inzettingen. De goede wetten van Israël. En het recht van God. In de poort. Liefde. Maar ook tot de naast. Allereerst natuurlijk tot Gods kinderen. Maar ook tot je vijanden. Echt waar, gemeente, dat komt openbaar. Dat is een kindje van het echte geestelijke leven. De liefde. Nee, dan is het niet 7 maal vergeven. Maar 70 maal 7 maal. Dan wil je geen 10 mijl, maar dan wil je zelfs 100 mijl met je naaste, als het moet. Dan acht je de ander uitnemender dan jezelf. Dat is zo'n kindje. Kijk, als dat niet openbaar komt, dan ben je geen echt kind van God hoor. Dan ben je niet vruchtbaar gemaakt. Nog zo'n kindje, dat is blijdschap. Die heet blijdschap. De echte blijdschap in God. Dat straalt soms van de gezichten af in het echte geestelijke leven. Mijn ziel is verheugd in de Heere mijn God. Jazeker, dat is blijdschap in het werk Gods. Als dat openbaar mag komen in de prediking van het evangelie. Nog zo'n kindje is vrede. Vrede in je geweten. Dat geweten dat je beschuldigde, dat je tegen al Gods geboden gezondigd hebt. Maar dat God bloed heeft toegepast in je geweten. Vrede met God. Vrede zelfs met de dieren des velds, zegt de schrift. Nog zo'n kindje, dat is langmoedigheid. Met je naaste vooral. omdat je iets van je eigen hart hebt leren kennen. Goedertierenheid. Je gaat iets van dat beeld van God vertonen in de goedheid. Geloof, dat wil daar zeggen als dat kindje geloof wordt genoemd, vertrouwen. Echt vertrouwen in God, dat je heel je zaakje op God werpt. Dat je beoefent, werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Dat is een kindje. En het andere kindje heet zachtmoedigheid. Leert van mij dat ik nederig ben. En zachtmoedig van hart. En matigheid. Dat is ook zo'n kindje. In het gebruik van deze wereld. De manier waarop je eet en drinkt en je kleedt en hoe je geld gebruikt. Dat zijn kinderen die voortkomen uit de diepe, mystieke geloofsvereniging met de meerdere boogarts. Door dat geestelijke huwelijk. Dat geestelijke huwelijk, dat zal nooit alleen blijven. Dat zal niet kinderloos blijven. Dat komt openbaar in de vrucht. En dat geeft blijdschap. Blijdschap in het heden, onze tweede gedachte. Want toen dat kindje geboren was uit Rut, toen kwamen de vrouwen op kraambezoek. We kunnen dat lezen in vers 14. En Naomi is er ook. Misschien is het wel gebeurd in het huis van Naomi. Of misschien is Naomi wel ingetrokken in het huis van Boas. Maar Naomi was er ook. En dan gaan die buurvrouwen, die gaan jubelen, die gaan zingen. Van blijdschap. Oh, je hoort de psalm daar waar worden. Men hoort der vrome tent weer galmen van hulp en heil ons aangebracht. Je hoort ze juichen. En de concentratie en ligt op het loven van de Heere. Want ze beginnen met geloofd zij de Heere. Die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven. En zijn naam wordt er vermaard in Israël. Die zal u zijn tot een verkwikker der ziel om uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard. Terwijl u beter is dan 7 zonen. Ze beginnen de Heere te loven en daar gaat het om. Als het gaat om het baren van kinderen. Dat de naam des Heeren erin geprezen wordt. Die trouwe verbonds Jehovah. En wat zeggen ze dan in die lof? Dat Naomi een losser heeft gekregen. En daar wordt hier dat kindje mee bedoeld. Dat is voor Naomi de losser. Er zijn ook wel uitleggers die denken aan Boas. Maar het verband geeft wel aan, geliefden, dat het vooral gaat om Obed. Want er staat in vers 16, en Naomi nam dat kind. Dus dat kind dat geboren is, dat is een losser voor Naomi. Onze kanttekeningen zeggen het volgende. De zoon van Rut is de losser van Naomi, die in de plaats van zijn vader Machlon, Naomi's zoon, als erfgenaam zou treden, als uit het vervolg is af te leiden, uit het verband van de geschiedenis. Dus die neemt de plaats in van Machlon. Hoe moet je dat zien? Nou, gemeente, Naomi die heeft dat echt beleefd. Wat? Dat er een tijdelijk oordeel was gekomen in haar leven. Waardoor God zich teruggetrokken had in haar leven. Tijdelijk. En God zijn ongenoegen had laten voelen. Naomi had het beleefd dat haar nageslacht niet meer verder ging. Afgestorven. Een onmogelijkheid. Een nieuwe onmogelijkheid in het leven van Gods kinderen. Zo dor. Zo doods, zo goddeloos, zo onwaardig. Dat gebeurt niet alleen maar in de toeleidende weg, maar dat gebeurt dus ook bij herhaling wanneer een kind van God afdwaalt van de weg van de Heere. Dat de Heere zich terugtrekt en dat er een donkerheid komt in het geestelijke leven. En dan moet opnieuw weer de losser eraan te pas komen om het anders te maken. Kijk, en dat zien deze buurvrouwen. Gelooft, zei de Heere, die Naomi een losser heeft gegeven. En let er dan eens op hoe zij dat aanduiden. Die zal zijn tot een verkwikker der ziel. Een prachtige uitdrukking. In het Hebreeuws staat een woord en dat betekent een hersteller van haar ziel. Het herstel, zeggen onze kanttekeningen, van haar leven. Van haar levenslust. Het is een woord wat we bijvoorbeeld ook aantreffen in Psalm 23. Hij verkwikt mijn ziel. De Heere is mijn herder. Hij verkwikt mijn ziel. Wat we ook aantreffen bijvoorbeeld in Psalm 19 vers 8. Bekerende de ziel. Dus eigenlijk staat hier. Degene die mijn ziel bekeert. Die je ziel bekeert. Die je ziel herstelt. Een verkwikker der ziel. Is dat niet prachtig, geliefd? En dan vervolgt onze tekst met om uw ouderdom te onderhouden. Even tussendoor. Zie je wel dat we onze ouderen moeten verzorgen. Om uw ouderdom te onderhouden. Dat is bijbels, kinderen. Dat je let op de ouder wordende vader van je. De ouder wordende moeder. Maar hier zien de vrouwen het. Dit kind, dit jongetje, dat is de losser voor Naomi. Daar spreekt God in. Daar spreekt Gods trouw in. Hoor je het? Ingezonken kind van God in ons midden. Die soms zo'n heimwee heeft naar vroeger. Toen dat geestelijke leven zo teer was. Maar nu is alles zo dor en zo ingezonken. Zo mat. Het lijkt wel alsof de Heere zich teruggetrokken heeft. Het lijkt wel alsof overal een vloek op rust. Maar luister dan naar deze evangelieboodschap. Kan weer kerst worden voor u, hoor. Kerst is niet een gepasseerd station als het een keertje kerst geworden is vroeger in uw leven. Kerst moet elke keer weer herhaald, verdiept worden in het geestelijke leven. Het was kerst voor Naomi. Toen dat kind geboren werd. En op haar schoot gelegd werd. En haar ziel ging verkwikken. Ging herleven. Ging bekeren. Ze moeten opnieuw bekeerd worden. De Heer is mijn herder. En hij verkwikt mijn ziel. Kent u daar iets van? Ziet u daar naar uit? Als u zo dor over de aarde gaat. Dat hij weer komt. Als de losser. Als de verkwikker van uw ziel. Is hij dat. Alleen zijn komst is het. Die immers uw heil volmaken zal. Als een geschenk van God. Die uw ouderdom kan onderhouden. Die zorgt ervoor. Dat u in uw grijze jaren. Groen en fris zult zijn. En dat u zult ervaren dat de Heere uw rotsteen is. Dan gaan de vrouwen. Die gaan ook Rut prijzen. We lezen dat in onze tekst, wanneer ze zeggen, want uw schoondochter die u lief heeft hem gebaard, dewelke u beter is dan 7 zonen. En dan roepen ze weer de keuze van Rut op. Je kunt wel eens wat zeggen tegen je schoonmoeder. En dat had Rut ook gezegd bij haar keuze. Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. En waar u zult wonen, daar wil ik ook wonen. En waar u zult sterven, daar wil ik ook sterven. En waar u begraven zult worden, daar wil ik ook begraven worden. Dat zijn hoge woorden, dat zijn grote beloften. Moet je zuinig mee zijn hoor. Echt menen als je wat belooft, hè. En ze had dat ook daadwerkelijk gepraktiseerd toen ze daar in Bethlehem kwam. En dat had Boas bevestigd. We kunnen dat lezen in 2 vers 11. Als Boas zegt, het is mij wel aangezegd wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt. Bleef niet alleen bij woorden, maar ook bij daden. Wat gij gedaan hebt bij uw schoonmoeder. Kijk, en daar zingen nu deze buurvrouwen van. Als zij zingen, want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard en heeft hem aan u gegeven. Ja, zij is u beter dan 7 zonen. Die schoondochter overtreft het ideale aantal zonen. 7 in getal. Zou Naomi zich dat niet bewust zijn geweest, wat hier gebeurde? Zou Naomi de diepe betekenis niet verstaan hebben dat hier advent in haar huis plaatsvindt? Kerstfeest. Jazeker, gemeente, want dat zei ik al vers 16. En Naomi nam dat kind en zette het op haar schoot en werd zijn voedster. Wat betekent dat eigenlijk? Er zijn er wel die denken dat het hier gaat om een soort adoptiehandeling. Zoals je soms dat ook wel in de Bijbel vindt. Maar dat geloven we niet. Het gaat hier meer om de plaats die Rut gunt aan haar schoonmoeder. En Rut vertrouwt een deel van de verzorging van het kind toe aan haar schoonmoeder. En daarmee wordt bewezen dat dit kind opgenomen wordt in de lijn van Juda. Ingelijfd in Israël. De stam van Juda wordt voortgezet, gemeente. En dat geeft perspectief naar de toekomst toe. Onze derde gedachte, het perspectief voor de toekomst. En we lezen dan in vers 17 tot 22 en dan gaan we niet alles lezen. En de naburinnen gaven hem een naam, zeggende, aan Naomi is een zoon geboren. En zij noemden zijn naam Obed, deze is de vader van Isaï, Davids zoon Obed. Perspectief voor de toekomst. Obed, dat betekent dienstknecht. En hier wordt Obed, een knecht van Naomi, om ervoor te zorgen dat het nageslacht van Naomi voortgezet zal worden. En als we dan dat nageslacht lezen en we lezen dan hele grote namen, zoals Isaï en David, dan kunnen we niet anders zeggen dat dit een Obadja is. Ja, dat betekent Yahweh, een knecht, een dienstknecht van de Heere, geliefden. Rut, u wordt immers geplaatst in het geslachtsregister van de grote Davidszoon, de Heere Jezus Christus, Matthäus 1, de versen 3 tot en met 6. En dan gaat het geslachtsregister beginnen bij Peres en dat eindigt bij David. En wanneer je de namen telt, jongens en meisjes, dan zijn dat in totaal 10 namen. En er zit een bepaalde orde in. 5 namen, de eerste 5 namen, dat zijn namen van mannen die leefden in de tijd toen het volk Israël in Egypte verkeerde. En de tweede helft van het geslachtsregister, de volgende 5 namen, dat zijn namen van mannen die leefden in de tijd toen Israël in het land Kanaan leefde. En dat geeft een bepaalde orde aan. Gods woord is een ordelijk boek. Het is de orde van de profetie aangaande de komst van de Messias. Want er zitten ook wel andere namen tussen. Want als je het zou uitrekenen, dan zou het niet kloppen, maar er is duidelijk een keuze gemaakt tussen die namen. Dat heeft de geschiedenis duidelijk gedaan met een bepaalde bedoeling. Om iets te laten zien van die heerlijke heilsbelofte van God in een donkere tijd. Want u weet het, het boekje Rut speelt zich af in de Richterentijd. Dat is een tijd die lijkt op onze dagen. Tijd die getypeerd wordt en een ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. En in zo'n tijd leven wij vandaag ook. Een tijd waarin Gods kinderen gezucht hebben, geklaagd hebben. En gezegd hebben, wat is er toch weinig doorbrekend licht. Wat is er toch weinig geestelijk leven. Wat zijn er toch weinig tekenen van Gods bemoeienis. Kijk, en in die donkere tijd schrijft de geschiedenisschrijver dit geslachtsregister op. We slaan bij Bijbellezen misschien wel de geslachtsregisters over. En soms moet je dat ook wel eens, vader. Dan moet je ook heel nuchter in zijn als het een heel lang geslachtsregister is. Maar toch moet je de geslachtsregisters eens voor jezelf proberen te bestuderen. Met een verklaring of met de kanttekeningen. Want in elk geslachtsregister zit een boodschap. Namelijk dat de Heere trouw is. We hebben het samen gezongen. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Dat de Heere trouw is in de voortgang van zijn werk. En in dit geslachtsregister komt er weer zo uit dat het Gods vrije genade is. Dat er eenmaal één zal geboren worden in de gelijkheid van ons zondige vlees. Nee, niet als een zondaar. Hij is zonder zonde, maar wel in de gelijkheid van ons zondige vlees. Hij zal uit Rachab, uit Tamar en uit Rut geboren worden. Zo'n geslachtsregister, gemeente, dat is een nekslag voor alle hoogmoed. Een nekslag voor alle eigen gerechtigheid. En ik hoop, gemeente, dat de Heere u leert, als je die geslachtsregisters gaat bestuderen. En dat je onder verwondering komt van Gods vrije genade. En dat je zegt, kijk, dat is nou de Heere. Peres was een zoon van Tamar. Die haar eigen lichaam verkocht aan haar schoonvader Juda. En Peres, dat betekent doorbreken. Daar heb ik vorige week ook iets van gezegd. Boas, de zoon van Rachab, de hoer. Die ook haar lichaam verkocht had. De tijd dat ze in Jericho woonde. Kijk, die twee namen komen we tegen. Ach, en als we dan David nemen. En dan weten we wie straks dan dat geslachtsregister voort zal zetten. Dat is Salomo, de zoon van Batseba. Batseba. Wij weten wie Batseba is. Kijk, en daar wilde nou de Heere Jezus uit geboren worden. Dat is een boodschap voor iemand in ons midden die zegt, kan ik nog bekeerd worden? Ik ben zo slecht. Als ik kijk op hoe ik mijn leven doorgebracht heb. En dan zit ik hier wel vroom in de kerk. Maar ik soms aan toegeef, als ik alleen ben, zo vuil, zo slecht. En de duivel die werpt me het in. Jij zult nooit opgenomen worden in die geslachtslinie van het volk van God. Maar ach gemeente, kijk nou eens naar dit geslachtsregister. Want dat geeft juist hoop voor hoeren in ons midden. Als de Heer je diep gaat ontdekken van je goddeloos bestaan, dan vind je je bij ogenblikken een hoer. Een hoerenloper. Echt waar. Zo vuil, zo goddeloos. Dat je zegt, maar ik zo voor Gods heilig aangezicht verschijnen. Ach, dan weet je wel dat je voor Gods heilig aangezicht zo niet kunt bestaan. Maar dan het wonder dat hij nou juist gekomen is om te ontvangen zondaar, hoeren, tot bekering. En dan die naam. Ach, gemeente, hij is ook Obed, daar concentreren wij ons op. En zij noemden zijn naam Obed. Dat betekent knecht. En dan mogen wij in die naam kijken door de vensters naar de grote Obed Yahweh. Dat is de knecht des Heren, de Heere Jezus Christus. Die ook Boaz heet, in hem is kracht. Die ook Perez heet, hij is de doorbreker. Maar hij is de knecht van zijn vader. Hij heeft aan alles voldaan wat zijn vader eist. Om vuile hoeren te rechtvaardigen voor God. En te heiligen, zodat ze kinderen voortbrengen. Van die knecht wordt gezegd, hij zal niet schreeuwen op de weg. Maar hij zal komen en het gekrookte riet niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitplussen. Ben je ook zo'n geknakt rietje? Geknakt door de slagen van de wet. De wet die je immers in de poort heeft afgekeurd. Die zegt nee, daar kan ik niet mee trouwen. Daar wil ik niet mee trouwen met die vuile Moabitische. De wet die doet niet anders dan mij afkeuren en mij verdoemen. Dan kan ik niet anders dan de wet gelijk geven. Maar zo'n afgekeurd, daar neemt nou Boaz het voor op en wil hij de Obed Yahweh zijn. Want al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt. En dan is hij de knecht des Heren voor die geknakte rieten. Door de wet van God, door de aanvechtingen van de duivel. Want daar staat er zo prachtig, dat hij het gekrookte riet niet zal verbreken. Maar in tegendeel, dat hij dat gekrookte riet juist zal opheffen, zal oprichten. En je zou kunnen zeggen, dat zijn nou degenen die bearbeid zijn in een toeleidende weg. Om Christus te leren kennen in hun leven als de knecht des Heeren. Dat zijn de gekrookte rieten. Dat zijn de geknakten. Maar ook voor die anderen. Hij zal de rokende vlaswiek niet uitblussen. Dat zijn de kinderen van God. Die in een toestand terecht zijn gekomen. Dat ze bijna uitgaan. Bijna. Ze zijn als een rokende vlaswiek. Ze roken. Ze stinken. Ja, er is nog wel een beetje vuur, want het rookt. Het nieuwe leven is nog niet helemaal uitgeblust. Maar nog even en Satan knijpt het van een. En het leven is eruit. Maar zie daar, die meerdere Obed die geboren is om die rokende vlaswiek niet uit te blussen. Dat doet hij door zijn dienen, geliefden. Dan zal hij weer olie toevoegen, de olie des geestes. Zodat die rokende vlaswiek opnieuw weer helder begint te branden. Te branden tot eer van God, geliefden. En daarom ligt er perspectief in voor de toekomst. Ook voor de onbekeerden in ons midden, geliefde gemeente. Hoe donker de tijd ook is, vaders, moeders. Zie dan eens op de trouw des Heren. En buig je knieën. En maan de Heere eens op het verbond dat hij gesloten heeft. Want de Heere komt daar niet van terug, geliefden. En pleit de Heere daar eens op. En smeek de Heere voor je jongen, voor je meisje. Juist voor degene die misschien niet meer wil. Die niet meer naar de kerk gaat. Want God is een God van wonderen. Dat zien wij hier toch ook in de geschiedenis van het boekje Rut. Heeft het boekje Rut ons niet een rijke evangelie prediking gegeven voor buitenstaanders, voor goddelozen, voor Moabieten? En daarom neem de toevlucht tot hem die de losser wil zijn van arme, verloren zondaren. Amen. Heren, dat is het psalm van de heimwee, waardoor de harten van Gods kinderen opgewekt worden om te verlangen naar het herbouwen van Juda's steen. Naar die plaats waar ze samen met uw volk zullen wonen naar zijn raad, waar God eeuwigen zijn volle gunst zal betonen. Daar zullen Gods knechten wonen met hun zaad. Heere, geef toch dat wij ook zulk zaad mogen ontvangen. Want u hebt het zelf beloofd, Heere, aan al uw ganige trouwe dienstknechten en al uw kinderen die gebaard worden door de prediking van het woord, zullen van de Heere geleerd zijn. En Heere, wilt u daarom ook nog onder ons zondaren tot waarachtige bekering brengen. We zijn onvruchtbaar in onszelf. We zullen nooit Gode welbehagelijke vruchten voort kunnen brengen, tenzij wij verenigd zullen worden met Hem die de bron is van alle vruchten, uit wie alle vrucht voortkomt. En Heere, Gods kinderen mogen het wel eens beleven. Uw vrucht is mijn gehemelte zoet. Gedenk ons zo het verdere van deze dag. Breng ons vanmiddag weer in uw huis. En aanvaard onze dank in de vergeving onze zonden om Christus willen. Amen. Wij zingen Psalm 132. En daarvan het zevende vers. Psalm 132 vers 7. Tot staving van de waarheid deed de Heere die van geen wankelen weet aan David in een ure eet. Ik zal, dus sprak hij, uw zoon eens zetten op uw glorietroon. Het zevende vers van 132. Zegen des Heren. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en Hij geve u vrede. Amen.